Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
We hebben op de zitting, heeft officier van justitie de bodycambeelden laten zien. Niet omdat ze die nodig had voor het bewijs, maar op een gegeven moment wordt 112 gebeld. Dan komen die agenten komen binnen, die dragen allemaal een bodycam. En dat is één groot bloedbad. Ja. En dat was nou ook niet de bedoeling van mijn cliënt.
Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten praten over strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
Dankjewel Wouter.
En eerst, zoals gebruikelijk en tot jouw grote vreugde Chris, de spelregels. In deze podcast behandelen we alleen zaken die onherroepelijk zijn.
Ja, voor de mensen die nog niet weten, dat zijn zaken die volledig zijn afgesloten, waar geen procedures meer in volgen en of bezig zijn en hopelijk ook wat ruimte geven aan de advocaat om een beetje op te stijgen en het verhaal achter de zaak of achter het thema te vertellen aan ons.
En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar jij als advocaat enigerlei betrokkenheid bij hebt.
Nee, dat criterium, vooral dat nu en dan wordt vernauwd, wordt verbreed, maar ik denk dat het beste criterium blijft.
Chris, het bijstaan van minderjarig verdachten of eigenlijk adolescenten, doe je dat vaak?
Nee, dat doe ik eigenlijk nooit tot bijna of bijna nooit tot nooit. Maar dat komt vooral, kijk, in het verleden toen ik net begon als advocaat, dat was nog in Almere toen werkte. Toen mocht je als advocaat gewoon, als je strafzaken deed, mocht je ook jeugdzaken doen. En toen ben ik wel in aanraking gekomen met jeugdzaken, met minderjarigen. Maar op een gegeven moment zijn die eisen om jeugdzaken te doen, die zijn verhoogd. En moest je je daar echt in specialiseren. En dat had niet mijn bijzondere interesse, dus dat heb ik niet gedaan. Dus ik doe eigenlijk nu nooit meer jeugdzaken. En die worden nu gedaan door advocaten die toen ook al jeugdzaken doen, maar die zich daar ook echt gespecialiseerd in hebben om jeugdigen bij te staan, adolescenten.
De zaak waar we het vandaag over gaan hebben, die gaat over pedojagen.
Oh.
En dit verhaal begint eigenlijk bij een vrouw uit Enschede. En die komt er in 2020 achter dat er een veroordeelde pedofiel bij haar in de flat woont. En dan zoekt ze in een soort pedojagersnetwerk waar zij actief in is, een soort online netwerk. Daar vraagt zij dan vervolgens om mensen die pedo voor haar af willen maken. En dat lukt niet. Niemand meldt zich aan om dat te doen. En vervolgens haalt ze haar 16-jarige zoon en diens 18-jarige vriend, dat is een jongen die zij beschouwt als een soort bonuszoon, die haalt ze over om de man klappen te gaan geven die bij haar in de flat woont. Wat daarop volgt is een enorme geweldsuitbarsting. De twee jongens die slaan de man, de veroordeelde pedofiel, met honkbalknuppels de hersens in. En de moeder steekt daarna op hem in met een vlijmscherp mes. Ja, dat is een pittige zaak.
Dat is een bijzondere zaak.
En daarover komt vandaag met ons praten advocaat Mark-Jan Bouwman. Welkom.
Dankjewel, Wouter. Dankjewel, Christian.
Jij bent gespecialiseerd in het bijstaan van minderjarige verdachten. Jij bent zo'n advocaat waar Chris het net over had. En jeugdrecht, dat is eigenlijk een aparte tak van sport, toch?
Ja, dat klopt. Ik ben het dan ook wel eens, sorry Chris, met het aanscherpen van die eisen.
Oh, ik ook trouwens ook hoor. Voor de duidelijkheid.
Ja hoor, nee, dat nam ik al aan.
Ja, nee. We gaan verder, excuus.
Omdat het inderdaad wat je zegt, Wouter. Het is gewoon echt een hele aparte tak van sport. Met een hele aparte dynamiek. En wat natuurlijk altijd gezegd wordt, het belangrijkste is dat bij volwassenen gaat het altijd om straffen, om afschrikken. En bij kinderen, bij minderjarigen, gaat het om opvoeden.
Ja. En daar is natuurlijk ook een soort schemergebied. Want kijk, bij 18 jaar ben je natuurlijk volwassen. Maar dat is niet altijd zo in beton gegoten, hè, in het strafrecht, gek genoeg.
Ja, het is natuurlijk heel gek om die leeftijd dan gelijk te trekken met de leeftijd waarop je ook auto mag rijden, waarop je mag stemmen. dat je 18 bent, betekent natuurlijk niet dat je hersenen zijn uitgerijpt. Zoals dat dan zo mooi heet. En daar zijn heel veel onderzoeken naar gedaan. En ja, wat daar allemaal uitkomt, is dat minderjarigen langzaam uitrijpen. En dat die hersenen tot de 23ste nog doorgroeien op hele belangrijke gebieden. Vindt er tussen 18 en 23 nog een enorme sprong voorwaarts plaats in die ontwikkeling.
Ja, en jeugdstrafrecht, dat heeft allemaal ook aparte regels. Voor mij is het ook echt een soort, ja, hoe zeg je dat, onontgonnen terrein. Want ik mag als journalist, ik mag natuurlijk wel bij gewone strafzaken zitten, reguliere strafzaken. Maar bij jeugdstrafzaken, daar mag ik niet bij zijn.
Nee, dat klopt. Dat gaat allemaal achter gesloten deuren. Daar mag geen pers bij, daar mogen geen belangstellenden bij.
De straffen zijn lager natuurlijk.
De straffen zijn, de straffen zijn lager. Juist omdat niet het straffen aan zich, maar goed, daar komen we in deze zaak zo daar natuurlijk nog over te spreken, maar omdat niet het straffen aan zich centraal staat, maar veel meer een pedagogische ingreep. En dan heeft het, maar even over de knokkel gezegd, dan heeft het niet zo heel veel zin om iemand die heel jong is, heel lang op te sluiten.
Ja, dus eigenlijk kan je zeggen dat het jeugdstrafrecht toch heel erg draait nog om rehabilitatie. Terugkeren in die maatschappij, een tweede kans. Meer dan het volwassenenrecht, want jij doet natuurlijk allebei.
Ja, ik doe allebei. Ik doe zo'n 60-70% jeugdstrafzaken. En daaraan verwant ook de leeftijdsgroep tot 23, dus de adolescentenstrafrecht.
Nou ja, het is meteen op dat laatste, het is misschien wel belangrijk om even te vermelden. Jij weet het misschien beter dan ik nog, maar kijk, vroeger was het zo, hè, dat je onder het minderjarige strafrecht viel, hè, als je 18 jaar of jonger was, of als je jonger dan 18 jaar was. En dan kon er in speciale gevallen, hè, kon je wel, hè, als je ouder was, kon je wel onder het minderjarige strafrecht vallen, toch? Maar een aantal jaar geleden, vraag me niet precies hoe lang.
2014
is het adolescentenstrafrecht ingevoerd, waarbij ook mensen die echt ouder zijn dan 18, hè, tot 23 zelfs, als hun persoonlijkheid daar aanleiding toe geeft, onder het minderjarig strafrecht kunnen vallen. En dat is van belang, omdat inderdaad, kijk, en zeker ook voor een samenleving die naar strafzaken krijgt en naar kijkt, hè, even los van het feit dat je met een minderjarige, dat de doelen, de strafdoelen, hè, of de doelen van een strafproces anders zijn dan in een volwassene, zijn de straffen echt lager. Die zijn echt beperkt door de wet. En dat levert ook vaak in het maatschappelijk debat natuurlijk veel ergernis en veel verbazing en veel woede op. Omdat je minderjarigen hebt die ernstige strafbare feiten plegen. Maar in het volwassenenstrafrecht, hè,
cijfers, levenslang of dat
soort. Ja, of in ieder geval, hè, dubbele cijfers gevangenisstraf voor staan. Maar waar een minderjarige maar maximaal 2 jaar voor kan krijgen.
Ja, of als je jong genoeg bent, 1 jaar max. Ja,
precies.
En ja, goed, ik vind dat altijd wel een bijzondere dynamiek. Als je in de pers wel eens leest, als er een minderjarige, zeg iemand van 15, een jongen of een meisje, wordt beroofd, wordt in elkaar geslagen, wordt misbruikt. Ja. Dan is de hele publieke opinie natuurlijk, oh, het is een kind, het is super erg, daar moet je vanaf blijven. Helemaal terecht. Maar op het moment dat een jongen of een meisje van 15 iets strafrechtelijks verkeerds doet, als dat maar ernstig genoeg is, is de publieke opinie al heel snel opsluiten, sleutel weggooien.
En nooit meer terugkeren.
En dat doet natuurlijk geen recht aan de fase waarin zo'n persoon zich bevindt.
Misschien nog wel goed, Wouter, om toch wel eventjes, vanuit mijn eigen ervaringen, waarom ik dat nu ook niet meer doe en waarom het toch misschien wel goed is dat ik dat niet doe, jeugdstrafzaken. En Mark, dat is ook mijn vraag aan jou eigenlijk. Hè, als advocaat is dat ook anders werken? Want ik kan me nog herinneren toen ik nog jeugdzaken deed. En ik was natuurlijk een jonge, ambitieuze advocaat met een grote bek, om het zo maar te zeggen. En dan kreeg ik zo'n...
Nu geen last meer van.
Nu ben ik de bescheidenheid zelf en de rust zelf. Nee, maar dan had je een jongen in piket, hè, dus die aangehouden werd voor best wel een ernstig feit, een straatroof of iets dergelijks. En dan kon je bij de voorgeleid met echt de commissaris. En dan ging ik echt op het bewijs zitten van er zijn geen ernstige bezwaren, er zijn geen gronden. En dan werd je soms echt aangekeken van meneer Vlokstra, waar heeft u het over? Want daar gaat het hier niet over. Het gaat erover hoe we deze jongen verder kunnen helpen. Nu chargeer ik een beetje hoor. Maar als advocaat heb je in jeugdzaken heb je vaak denk ik, enerzijds ben je de advocaat zoals ik dat ook ben. En anderzijds heb je ook echt een andere rol. Namelijk het pedagogische begeleiden van je cliënt. Hoe zie jij dat?
Nee, het is precies wat je zegt inderdaad. Het is echt veel meer het begeleiden. Ja. En er is natuurlijk een zekere ongelijkwaardigheid. meer nog dan als je volwassenen bijstaat. Ik ben, ik ben 3 keer zo oud als een, ja. als een jonge cliënt bijvoorbeeld. Dus je moet heel veel investeren, altijd natuurlijk, maar in de vertrouwensrelatie. Je moet ook afdalen. Je moet dingen op een hele begrijpelijke manier kunnen uitleggen.
Ja.
Je hebt te maken met ouders. Dat is ook nog wel eens een ding. Je hebt ouders die zeggen van nou, beken alles maar en meer. Want eerlijk duurt het langst en dat is heel goed voor jou. Zich niet realiseren dat dan A kan leiden tot een veroordeling die er misschien helemaal niet in zit. Met alle gevolgen van dien.
Ja.
DNA-databank, VOG. Dus de verklaring omtrent het gedrag. Dat je ergens nog aan de bak kan op een gegeven moment. Ja goed, dus dat is heel lastig. En dat vind ik tegelijkertijd ook wel het uitdagende van dat hele jeugdrecht. Dat je dus balanceert op aan de ene kant je werk als advocaat zo goed mogelijk doen. Waar ook gewoon in mijn visie ook zwijgrecht bij hoort. En ik weet dat er jeugdrechtadvocaten zijn die daar anders over denken. En ook rechters die daar anders over denken. Die alles op dat pedagogische
niveau
willen doen.
Ja.
Maar goed, aan de ene kant dus dat. En aan de andere kant wel dat pedagogische. En bijvoorbeeld de afweging. Als een minderjarige gaat verklaren. Is de kans dat de minderjarige eruit gaat, is veel groter. Dus ja. dat zeg een overval of iets dergelijks. Op het moment dat je zwijgt, is de kans dat je eruit komt niet zo groot. Op het moment dat je gaat verklaren, is de kans dat je onder voorwaarden weer naar je papa en je mama mag, is gewoon een heel stuk groter. En dat is bij een overval met een verdachte van 25, maakt het eigenlijk geen fluit uit.
Nee. Maar je kan natuurlijk ook een 13-jarig meisje hebben die in de kruisvat een lipstift heeft gestolen. Ja. Die heb je er ook.
Ja, en dat doe ik ook. Met plezier.
Ja.
We gaan het hebben over de zaak van vandaag. Want dat is ook wel een zaak waarvan ik, toen ik het las, dacht... Jeetje, Mina. En ik kon het me ook nog wel herinneren. Want dat speelt voor eigenlijk een jaar geleden. En die pedo-jagers, dat was toen opeens een heel groot ding. Dat was in die tijd een groot ding. Jij staat in die zaak, staat jij die 18-jarige jongen bij. Hè? De 18-jarige verdachte. Hoe ging dat? Hoe kwam hij bij jou terecht?
Om heel eerlijk te zijn, ik kreeg op een ochtend vroeg kreeg ik een piketmelding. En ik moest even 3 keer kijken naar die naam. En ik dacht van nou, dat zegt me niks. En ook nog eens een keer uit Almelo. En daar werk ik niet heel erg veel en vaak.
Dus dat was een zogenaamde voorkeur.
Dat was een volksmelding.
Even van belang misschien om uit te leggen. Ja, precies, bingetje.
Ja,
sorry.
Nee, helemaal niet. Sorry, het is alleen maar goed. Hè. We hebben het al eerder heel vaak gehad over piket en piketdienst. Nou, dat is iedereen denk ik wel duidelijk die deze show luistert. Of deze podcast luistert. Maar je kunt daarnaast ook gewoon hebben dat mensen worden aangehouden. Zeggen, ik wil Mark-Jan Bouwman als advocaat.
En dat gebeurde in dit geval.
En ik moest dus 3 keer nadenken van ja, wie is dit ook alweer? En gravend in mijn geheugen dacht ik, ja verdorie. Ik heb jou een keer bijgestaan voor iets heel onbenulligs. Volgens mij, ik weet het niet eens meer zeker, maar volgens mij was het de fietsendiefstal. En ik gebeld met het cellencomplex in Almelo. En ik daarheen.
En wat trof je aan? Wat voor iemand? Dit is meer. Hij zat natuurlijk tussen de meerjarigen, want hij was 18.
Op dat moment zat hij nog op het politiebureau.
Ja.
Net aangehouden.
Verdenking, poging.
Moord.
Poging, moord.
Ja, verdenking, poging, moord.
Kijk jij daar dan nog van op? Ik bedoel, je hebt zo'n strafrechtpraktijk waar je heel veel jonge verdachten bij staat natuurlijk. Kijk jij nog op van een 18-jarige die verdacht wordt van poging, moord?
Nou, dat is wel redelijk uitzonderlijk.
Ja.
In mijn jeugd- en adolescentenstrafzaak doe ik veel zeden. Ik doe veel overvallen, veel geweld. Maar geweld in de zin van poging moord kom ik in die leeftijdscategorie gewoon heel weinig tegen. Ik denk 3 keer tot dat moment.
En wat vertelde hij jou toen je hem sprak?
Nou ja, hij vertelde eigenlijk meteen, ik ben genaaid. Ik ben erin geluisterd. En dat is natuurlijk een ja, het was een van de eerste dingen die hij tegen mij zei. Van Mark-Jan, ik ben vreselijk genaaid. Dus ik dacht, mijn god, ja.
Hoe dan?
Hoe dan?
Ja.
Vertel. En toen heeft hij eigenlijk, en dat komt niet altijd voor, zeker niet in die jonge leeftijdscategorie, heeft hij eigenlijk verteld wat er was gebeurd. Dus dat hij via een vriendje van hem contact ook had gekregen met diens moeder. En dat hij daarbij eens kwam. En dat die moeder het plan had opgevat om die meneer te beroven. En hij zei eigenlijk vrij snel van ja, het was alleen maar een beroving. Dat is natuurlijk ook een heel jonge gedachtegang.
Ja.
Van het was alleen maar een beroving. Alsof je daar applaus en bloemen voor krijgt. Maar maar goed, daar ging het natuurlijk wel om. Dat vervolgens werd het natuurlijk steken. En we hebben, nu ga ik misschien een beetje te ver door, maar we hebben op de zitting, heeft de officier van justitie de bodycambeelden laten zien. Niet omdat ze die nodig had voor het bewijs, maar op een gegeven moment wordt 112 gebeld. Dan komen die agenten komen binnen, die dragen allemaal een bodycam. Ja, dat is één groot bloedbad.
Ja.
En dat was nou ook niet de bedoeling van mijn cliënt.
Maar dat vertelde hij ook meteen aan jou. Dus hij vertelde van, hey, ik ben eigenlijk benaderd om een beroving te gaan plegen op een medebewoner van die flat.
Ja.
Toen is hij daar samen naartoe gegaan met die 16-jarige. Met de zoon van die moeder, om het zo maar te zeggen, zijn vriendje.
Dat klopt. En die moeder had met die man een soort
afspraak
gemaakt. Een afspraak gemaakt over de verkoop van een televisie of iets dergelijks. Omdat ze daar wel kopers voor had.
En vertelde hij ook waar ze die man dan van zouden gaan beroven? Of?
Ja, geld en spullen. Zoals dat eigenlijk altijd is. Dat was ook helemaal niet concreet. Ja. Het was ook helemaal niet doordacht. Het was echt een impuls verhaal wat dat betreft.
Je hebt al gezegd dat het slachtoffer er ernstig aan toe was. Maar die heeft ook echt lang daarna op de intensive care echt gevochten voor zijn leven. Dat was echt het kantje boord dat hij het overleefd heeft.
Dat klopt. Ik ben ook in die periode twee keer per week naar Almelo gereden om met mijn cliënt dingen te bezoeken. En wat daar steeds natuurlijk terugkwam was,
hoe gaat het met die man?
Hoe gaat het met die man?
Dat vroeg hij ook de hele
tijd. En als hij het maar overleeft, en dat was deels natuurlijk, als hij doodgaat, dan wordt het niet pogingmoord, maar dan wordt het gewoon oud-Hollandse moord.
Ja.
En deels ook echt wel vanuit echt een oprechte zorg van, joh, dit was nou ook niet de bedoeling.
En heb ik nog een vraagje. Was hij nou direct na het feit aangehouden of hoe is dat gegaan?
Ja, dat is uiteindelijk vrij snel is dat rondgekomen. Want het was in die zin ook voor een dergelijke heftige zaak, was het eigenlijk heel snel op de inhoudelijke zitting strikt omheen En dat hele dossier maar naar de rechtbank.
Dus hij heeft niet een heel lang onderzoek gelopen voordat hij werd aangehouden? Want hij
Er waren camerabeelden in de hal van de flat. En daar stonden ze op. Ze zijn daar gezien. Want er kwam op het moment,
sporen waarschijnlijk.
Ja, en op het moment dat ze bezig waren in die woning van die meneer met hij dan zoeken naar spullen en geld. En die mevrouw op die manier aan het insteken was, belde er ook nog een vriend van die man, belde aan.
Ja.
Dus ze zijn ook nog eens een keer gestoord, ze zijn gezien. Ja goed, dat was een niet heel erg bijzonder moeilijk. Het was ook niet heel bijzonder moeilijk voor de politie om ze te achterhalen.
Nee. Mag ik even terug naar, want je hebt dat eerste gesprek met hem, hè, waarbij hij eigenlijk meteen vertelt van wat er gebeurd is. En heeft hij toen ook verteld van de geweldsexplosie die er kennelijk had plaatsgevonden? En wat vertelde hij daar dan over?
Ja, hij heeft ook vrij snel gezegd, en zo heeft hij dat op zitting ook wel herhaald, dat hij als eerste een hele flinke tik heeft uitgedeeld met een homboknuppel. En vervolgens is hij de slaapkamer van die man ingegaan om te zoeken naar spullen. En vervolgens ging met name moeder helemaal los op deze manier.
En is uit het dossier gebleken wat nou eigenlijk de achtergronden waren van dit? Want ik heb het natuurlijk even gemeld. Het was een soort pedojager-achtig ding. Maar
wat in deze zaak wel heel bijzonder is en eigenlijk nooit voorkomt. Ik heb de officier van justitie hier nog tijdens het onderzoek en ook daarna nog weer eens over gesproken. is dat die mevrouw die had op haar telefoon een soort app waarmee ze al haar gesprekken opnam. Dus die mevrouw werd gearresteerd en vervolgens is de politie al die gesprekken gaan terugluisteren. Dus er was niet een het werd niet getapt door de politie.
Maar ze nam het gewoon zelf op.
En daaruit kon je wel opmaken dat die mevrouw, het is misschien een zwaar woord, maar echt geobsedeerd was door het de wereld vrijmaken van pedofielen.
Ja.
En dat ze daar heel erg mee bezig was. En dat dan, maar goed, dat is mijn interpretatie hoor, maar dat dan haar een soort zingeving gaf in haar leven, dat ze een soort redder der mensheid was. Of iets
en uit die gesprekken bleek ook dat het motief echt was om deze man aan te pakken.
Ja.
Want hoe wist ze dat hij, dat het slachtoffer, dat dat een pedofiel was? Hoe wist zij dat?
Ja, dat is op zichzelf wel vrij pikant. Op een gegeven moment heeft een agent haar ingefluisterd van, joh, jij komt nogal, want die mevrouw maakte schoon bij die meneer. Van, jij komt nogal vaak bij die meneer over de vloer. Ik zou maar niet, want ze had nog een kind. Ik zou maar niet mijn kleine jongetje daarmee naartoe nemen.
Och, mijn hemel.
Oh.
En toen is zij verder gaan graven. En ja, Google vergeet nooit. Dus die naam achterhaald. En die man kwam van een heel ander deel in Nederland. Zoals het wel vaker gaat met mensen die dan een zedenverleden hebben. Ja, die komen uiteindelijk ergens anders dan terecht om een nieuw bestaan op te bouwen. Maar deze mevrouw had door die tip een haakje om heel erg lekker te gaan speuren.
Ja. En maar waarom, ja, we gaan het zo meteen natuurlijk zeker over jouw cliënt nog hebben. Wat mij dan fascineert is waarom deze vrouw haar kind daarvoor wil inzetten. Haar eigen kind van 16 en een vriendje daarvoor. Terwijl ze zelf schoonmaakte daar. Als ze een lesje wil leren, kan ze dat ook zelf doen, zou ik zeggen.
Nee, dat kon ze niet. Want zij mankeerde ook van alles en nog wat. Dus, ik stel mij ook zo voor dat zij dan hele dagen op de bank lag met een laptop en dan maar kijken op pedohun sites. En het was haar bedoeling, dat bleek ook eigenlijk uit die gesprekken die de politie allemaal had, dat het eigenlijk de bedoeling was dat die twee jongens die man zouden uitschakelen en dat zij dan zou afmaken. Er was ook helemaal bewijstechnisch ook geen ontkomen meer aan, want dat werd heel erg besproken. En zij heeft eerder op wat van die forums waar zij dan ook op was, geprobeerd om andere mensen daarvoor te benaderen. En daarvan werd dan, die mensen die waren dan nog wel zo slim om dan te zeggen van, nou maar ja, ik juich het dan allemaal niet toe, die pedofielen, maar dit gaat toch wel een tikje te ver.
Ja, want dat is het fenomeen wat hier natuurlijk aan ten grondslag ligt, is dat pedofielen ook nadat ze terugkeren in de maatschappij, dus nadat hun straf erop zit, dat die gewoon als vogelvrij dan beschouwd worden.
Ja, ja, dat denk ik wel. En wat ik dan ook, dat is misschien even een afgeleiding, wat ik wel in mijn praktijk zie, is op de een of andere manier belandde ik in de ene na de andere zaak, waarbij mensen dus doen alsof ze een meisje van 14, 15, 16, 17 zijn, dan een man ergens naartoe halen voor een seksdate. En dan vervolgens die man helemaal in elkaar slaan en beroven. En dan heb ik al wel eens gesprekken met mensen die daar dan van verdacht worden, mensen die daarvan voor worden veroordeeld. En daar zit dan toch altijd iets in van, ja, maar
het is maar
hier mag het toch.
Ja. Ja. Deze zaak, jouw klant, die realiseert zich steeds meer natuurlijk wat er eigenlijk wat hij gedaan heeft. Dat heb jij hem natuurlijk uitgelegd op zo'n moment.
Ja, dat klopt. Dat klopt.
Want bleek ook uit die gesprekken nog, ja, sorry, uit die gesprekken van die moeder dat zij dat kind van 16 en jouw cliënt dus niet wisten wat het eigenlijke motief was.
Ja, want dat is natuurlijk belangrijk voor de straf.
Precies. Nou ja, goed. Weet je, ik bedoel, kijk, als je. Ja, goed. Weet je, het is allebei erg. Als je voor een beroving gaat, is het ook niet best. Maar kijk, als jij voor een beroving gaat met enig geweld of dreiging met geweld. Of je gaat pedojagen, om het zomaar eventjes heel vervelend te zeggen. Ja. Om iemand helemaal totaal los en misschien wel dood te krijgen. Dat zijn natuurlijk wel verschillende.
Mijn cliënt wist dat overigens niet. Dat hele pedo-aspect.
Die kwam puur voor die beroving.
Die kwam echt puur voor die beroving. En er was, bewijstechnisch was er vanuit die gesprekken, daar werd zoveel gesproken over, we gaan hem, het woord bossen wordt daar dan een aantal keer
in elkaar slaan,
we gaan hem bossen. Ja. En daar wordt ook wel echt gezegd van, nou ja, goed. En dan kom ik binnen en dan geef ik die man een Jens op zijn kop met een honkbalknuppel. Ja, dan ben je op zichzelf natuurlijk al een heel eind op weg naar poging moord.
In welke richting ben je met deze jongen opgegaan? Bij de politie, bij de verhoren?
Eigenlijk heb ik eigenlijk heel snel ook met hem besproken. En de politie was ook vrij transparant in wat hebben wij. Van nou ja goed, dit hier is geen ontkomen aan. En toen ben ik echt vol gaan inzetten op dit is een hele jonge jongen. Hier moet je iets anders mee. En ik ben eigenlijk vanaf het begin af aan ben ik aan gaan sturen op stop hem nou. Klinkt heel oneerbiedig, maar stop hem nou in een jeugdgevangenis. Want daar hoort deze jongen thuis.
Ja, en waarom was dat volgens jou?
Omdat ik hem wel kende. Niet heel goed, maar gaandeweg de gesprekken werd dat heel snel duidelijk. Van ja, dit is een jongen die wat verstandelijk beperkt is. Dat wist ik ook al. En die de gevolgen van handelen niet goed kan overzien. En voor wat dat waard is, want ik heb daar natuurlijk niet voor geleerd. Maar wel een jongen die dan, zoals dat zo mooi heet, veel jonger functioneert dan zijn kalenderleeftijd. Je merkt dat als je met iemand praat, dat de woordkeus, hoe dingen doordringen bij iemand. Maar goed, ik kan er ook heel eerlijk in zijn. Kijk, daar zit natuurlijk ook een tactische component in. Want op het moment dat je iemand in een jeugdgevangenis krijgt, zit je natuurlijk al heel snel in dat jeugdrecht. En wat Christian net zegt, dan zit je met die lagere straffen.
Want hij viel natuurlijk op het randje, want hij was 18 jaar.
Ja.
Dus in principe valt hij dan onder het meerderjarig strafrecht. Dus hij ging na de voorgeleiding bij de RC naar het normale HVB.
Klopt.
Hè, tussen de volwassenen. Ja. En toen heb jij alles op alles gezet om hem zo snel mogelijk eigenlijk in een jeugdinrichting te krijgen.
Ja, en dat was nog een hele tour. Er is ook een wetswijziging geweest waarin vroeger kon een rechter heel snel beslissen van ja, je moet naar een jeugdgevangenis. En die bevoegdheid is bij een officier van justitie neergelegd.
Oh, geweldig is het altijd hè, als dat gebeurt.
En, en het lastige is
waarom,
dat je...
Sorry, Chris, waarom nou ja, kijk, je klinkt nu heel cynisch.
Ja, daar ben ik er ook heel cynisch over. Omdat het nou bij uitstek een kinderrechter is natuurlijk bij uitstek degene die onpartijdig, hè, met in achtneming van alle belangen die spelen, kan kijken wat is nou het beste voor deze jongen. Een officier van justitie is dat per definitie eigenlijk niet. Ook al zeggen ze misschien zelf van wel, maar dat is gewoon niet zo. Want zeker bij ernstige strafbare feiten, bij ernstige geweldsdelicten, voelen zij ook de druk van de maatschappij. Er moet zo'n jongen moet hangen. Dus je moet daar een rechter hebben die daar een oordeel over velt. Weet je, de oude, er staat mij, je hebt zo'n hele bekende kinderrechter in Amsterdam. Van vroeger, zo'n dame, ik weet niet, excuus dat ik mijn naam kwijt. Die heeft een keer een prachtig interview gegeven, volgens mij in jouw krant, Wouter Parol.
Oh.
Waarin zij uitlegde hoe zij waakte over die kinderen. Weet je, als kinderrechter. Dat ze echt, ook al deze verschrikkelijke dingen, en daar kregen ze ook wel straf voor, maar dat ze echt keek, tuurlijk zijn belangen van slachtoffers, zijn opsporingsbelangen, maar we hebben ook het belang hier van deze minderjarigen, die ook verder moeten in het leven. En daarom moet je dat bij een rechter liggen. Maar goed, kleine intermezzo. Ga verder, ja. Marian, sorry.
Maar nee. Hele goede aanvulling.
Dus je moest hem terugkrijgen in de jeugdinrichting, maar je moest via de officier.
Ja, en die officier heeft daar natuurlijk een afgeleid eigen belang bij. Want andersom redeneert zo'n officier natuurlijk zo. Ja, zit hij helemaal in een jeugdinrichting, dan is de kans dat hij volgens het jeugdrecht gaat, is natuurlijk ook veel groter.
Ja.
En daar wilde in ieder geval deze officier haar vingers niet aan branden. En het was ook wel echt een zaakje. Goed, die heeft landelijk niet zoveel gedaan. Maar in de regio was dat echt wel een ding. Ja, goed. En dan probeer je een officier toch die kant op te bewegen. Dat mislukte. Mijn cliënt heeft ook tot aan de zitting in een gewoon HVB gezeten. Ergens in Nederland. Ja goed, en dan kan je als advocaat eigenlijk op je kop gaan staan, maar je krijgt zo'n jongen daar niet uit. En vervolgens heb ik wel te maken met een cliënt die daar veruit de jongste is, die daar heel angstig is.
Dan zit je echt tussen de echte zware jongens. Nou ja, het delict wat hij had begaan was natuurlijk ook niet misselijk, maar dan zit je tussen doorgewinterde criminelen.
Ook.
Ja. En dat was hij niet, hè, want hij had geen eerdere veroordeling.
Nee, geen eerdere veroordeling, helemaal niks verder. En dan denk ik zelf dat je je ook als officier van justitie moet afvragen van ja goed, zit zo'n jongen daar nou op zijn plaats? En dat je niet moet denken van ja, maar straks verspeel ik misschien mijn recht om in de dubbele cijfers te gaan zitten eisen.
Ja. Maar hij is toch ook, neem ik aan, gedragskundig onderzocht?
Dat is uiteindelijk dan de manier waarop dat toch is gegaan. Hij is onderzocht door een psycholoog en een psychiater.
Is dat dan in het Pieter Baan Centrum?
Nee hoor, als iemand meewerkt, dan gaat dat gewoon in gesprekken met die gedragsdeskundige. Op het moment dat iemand niet meewerkt, dan gaat de volwassene naar het Pieter Baan Centrum. En een minderjarige, die gaan dan naar wat dan heet de Forca. En dat is eigenlijk allebei hetzelfde. Alleen is de Forca voor minderjarigen, dan wordt iemand geobserveerd. En dan proberen ze daar een oordeel over zijn.
Maar de hele proceshouding van jouw cliënt was meewerken.
Maar was meewerken, ja. was praten. Dus hij heeft daar keurig over gepraat. En vervolgens in dit geval is er ook nog heel diep gekeken in zijn netwerk. Met zijn ouders. En ja goed, daar kwam een heel dik rapport uit. Waaruit eigenlijk gewoon, ja, lang verhaal kort, uitbleek van ja, deze jongen functioneert niet op 18-jarige leeftijd.
Nee. ADHD, normoverschrijdende gedragsstoornis, cannabisgebruik, bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling waarin zich antisociale en borderline trekken dreigen te ontwikkelen.
Want hoe was het? Want je zei het net in het begin, dat is inderdaad wel een belangrijke component nog in jeugdzaken, dat ouders een belangrijke rol spelen, ook formeel in jeugdzaken. Die moeten ook naar de zitting komen en zo. Hoe was die verhouding met die ouders? Hoe ging je daarmee om? Als je daar iets over kan zeggen, want misschien kan dat ook niet zo makkelijk. Maar
in dit geval was eigenlijk het contact met de ouders uitstekend. En die waren bovenal heel, heel erg geschrokken.
Ja.
En
maar had hij een hele problematische achtergrond? Of viel dat wel mee? Of?
Nou, dat viel op zichzelf nog wel mee. Maar goed, ik ben natuurlijk niet de maat der dingen, maar ik zie het veel erger.
Je ziet ergere dingen, ja.
Goed, het was eigenlijk in die zin niet zo heel veel met deze jongen aan de hand. Wat natuurlijk op zichzelf dan weer alle reden is om eens goed te kijken van ja, wat maakt nou dat jij bij zoiets niet zegt, ik doe dit niet.
Nee.
Maar goed, aan de andere kant, en ik ben natuurlijk partijdig, maar aan de andere kant denk ik wel van ja goed, en daarvoor functioneer je nou net op minderjarig niveau, niveau van een jongen van 13, 14.
En dan begint zo'n strafzaak. Hè? En jouw cliënt moet dan dus ook samen met de moeder naar de volwassenen rechtbank, toch?
Ja.
Want haar 16-jarige zoon, die was voor de jeugdrechtbank. Of hoe heet dat?
Die gaat automatisch naar.
Ja, die kwam wel voor dezelfde drie rechters. Ja. Alleen wat op zichzelf ook mag, is dat er zat een kinderrechter in, ook in de volwassenen zittingscombinatie. En dus een kinderrechter in de kinderrechtercombinatie.
Maar ze stonden niet met z'n drieën tegelijk op zitting?
Nee, ze stonden niet met z'n drieën tegelijk. Die zaak van die minderjarige jongen, die is achter gesloten deuren, is die behandeld door dezelfde rechtbank.
En hoe begeleid jij dan zo'n jongen van 18? Want dat vraag ik me dan af. Want ik denk dat is een soort krielkip. Die weet helemaal niet wat hem overkomt, joh. Op zo'n
lokale pers op de tribune?
Ja.
De tv-ploeg, er was nog sprake van dat er echt een soort documentaire over deze zaak gemaakt zou worden. Dat geeft bij zo'n jongen natuurlijk verschrikkelijk veel druk. Kijk, het voordeel was wel voor hem, hij had heel uitgebreid verklaard bij de politie. Dus je krijgt niet een situatie waarin zo'n jongen dan heel erg gegrild wordt door zo'n rechtbank.
En dat hij heel erg moet presteren op zitting.
Ja, klopt. Ja, dat zeg je mooi inderdaad.
En was het slachtoffer, had hij de vlucht naar voren gekozen in de pers? Want dat zie ik bedoel, dat zie je natuurlijk, of nabestaanden van zo'n slachtoffer, die spreek ik dan in mijn werk. Maar ik kan me voorstellen, omdat dit natuurlijk een veroordeeld zedendelinquent was, dat dus nu niet zo was.
Nee, sowieso was het zo dat deze meneer zo was toegetakeld dat die man wel wat anders aan zijn hoofd had, denk ik.
Ja.
Dus dat ten eerste, hij heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zich te voegen als benaderde partij, heeft een schadevergoeding geëist.
Ja.
En ook toegekend gekregen. Maar hij is niet op die zitting verschenen of iets dergelijks.
En hoe liep de zitting?
Ja, op zichzelf. Wat ik lastig vond in deze zitting, is dat er gekozen was om moeder en mijn cliënt samen op zitting te zetten.
Hadden zij niet moeten doen, hè?
En ik heb daar nog van gevraagd van ja, joh, kan dat nou niet?
Maar waarom hadden ze allemaal dat dan apart niet moeten doen? Want dat maakt dat zijn dan toch de regels. 18 jaar is of waarom hadden ze dat niet moeten doen?
Maar je hoeft natuurlijk niet per se medeverdachten allemaal maar samen op zitting te zetten. En zeker aan de ene kant een jonge, kwetsbare jongen, over wie ook nog eens een keer van alles wordt verteld in die zitting, wat best wel heel erg privé is.
Ja.
En aan de andere kant die hele dominante moeder die heel erg haar verhaal wil vertellen. En ook nog eens een keer dat mijn cliënt in de situatie komt waarin hij eigenlijk ook nog eens een keer op zitting, met pers erbij, met in een volle zaal moet gaan zeggen, ja, het komt door jou. Ja. En dat was niet gelogen, dat was geen excuus, maar dat maakte het moeilijker en ik heb heel erg geprobeerd om hem wel vrij te laten verklaren. Ja. Maar dat was heel erg lastig voor hem en ik vond dat een gemiste kans, ook omdat ik dacht van ja, uiteindelijk is het natuurlijk ook gewoon een capaciteitsdingetje.
Ja.
Want als je het samen doet, dan ben je gewoon doe je in een x aantal uur, doe je twee zittingen af, terwijl je het anders misschien. Moet je het op twee dagen?
Kijk, weet je wel, vaak is het heel begrijpelijk hoor. Want dat zaken gelijktijdig, hè, mensen zeggen vaak dat wordt gevoegd behandeld. Is niet zo, dan moet je er gelijktijdig worden die gewoon op zitting gebracht. En dat is ook heel begrijpelijk, hè. Als je meer daders hebt of meer mogelijke daders hebt van een strafbaar feit. Maar hier liggen natuurlijk die daders zo ver uiteen. Hè? Zo'n moeder met haar eigen motieven en haar volwassenheid. Dan heb je zo'n jongen van 18. He, die ook maar geronseld is en in zijn adolescentie hier toegekomen is. En dan heb je nog een jongen van 16, eigen zoon notabene, die staat überhaupt al niet op zitting, terecht. Of althans niet op dezelfde zitting. Ja, ik zou dan ook zeggen, trek dat uit elkaar, weet je, en geef iedereen een eigen zitting. Alleen, los van capaciteit, heb je natuurlijk ook te maken met een slachtoffer. Ja, want die slachtoffers willen ook vaak maar één zitting hebben. Anders moeten ze drie keer naar die rechter toe.
Ook te begrijpen.
Begrijp ik ook. Dus ja, het is ook allemaal heel erg lastig. Om dat in goede baan te leiden. Maar hier, weet je, had ik ook wel gezegd van, trek het uit elkaar. Maar
ja,
goed.
Trek het uit elkaar inderdaad. Ja. Dat was denk ik achteraf, was dat sowieso beter geweest. Omdat mijn cliënt had ik wel het idee toch niet helemaal. Nee. Goed tot z'n recht kwam.
Wat mijn vraag nog even was, hè, want hij is natuurlijk onderzocht door een psycholoog en een psychiater. Wat was eigenlijk het want hè, die kunnen een aantal adviezen geven. Ook over toepassing van het jeugdstrafrecht. Wat was het advies ten aanzien daarvan?
Dat was heel eenduidig. Zowel van de gedragsdeskundige als van de reclassering. Toepassing van het jeugdstrafrecht.
Ja. En ten aanzien wat er verder met hem moest gebeuren.
Ja, en een verminderde toerekeningsvatbaarheid. Ja. Die is ook aangenomen door de rechtbank. En vervolgens is dan het advies geweest. Ook weer van iedereen eenduidig. Een onvoorwaardelijke pijnmaatregel.
Ja. Dat is natuurlijk ook lastig, hè, als je zo'n grensgeval bent.
Dan ga ik toch even dingen.
Sorry. De pijnmaatregel.
Ja.
Nou, Mark, dan leg het zelf alsjeblieft uit. Dat kun jij beter dan ik.
Ik hoorde mezelf pijnmaatregel zeggen en toen dacht ik, oh, daar komt de bel.
Ja.
De pijn staat voor plaatsing in de inrichting voor jeugdigen. Het heet in de volksmond is het wel jeugd-TBS, wordt het wel genoemd, maar het is echt iets heel anders. In een pijnmaatregel, daar worden jongens en ook meisjes ondergebracht in een jeugdgevangenis met gespecialiseerd personeel, met gedragsdeskundigen. Ja, en die gaan het betreffende kind behandelen. En het gaat dan ook echt om de behandelingen. Ja goed, je zei net, Wouter, uit het rapport, beginnende narcistische persoonlijkheidsstoornis, antisociale persoonlijkheidsstoornis.
Ja, een normoverschrijdend gedragsstoornis en een stoornis in cannabisgebruik. Bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling.
Nou ja, dan kun je iemand in ieder geval met dat cannabisgebruik, kun je iemand wel aardig gaan behandelen, althans dat kun je goed proberen. Omdat het nog gaat om niet uitontwikkelde hersenen, kun je daar natuurlijk, behandeltechnisch, kun je daar natuurlijk van alles mee. En waar TBS voor volwassenen heel erg gericht is op het toch wel, ook op behandelen natuurlijk hoor, maar ook op het uit de samenleving houden van mensen.
In gevaar vormen, ja.
In gevaar vormen. Ja. Goed, is dat natuurlijk bij een pijnmaatregel echt gericht op de behandeling en op beter worden.
Zit daar een maximale duur aan eigenlijk?
Ja, pijnmaatregel duurt 7 jaar max.
Ja.
En daarvan is het laatste jaar is dan, dan zijn mensen al vrij onder begeleiding.
Maar het kan omgezet worden, toch, volgens mij? Of niet? Ben ik nu volledig abuis?
Een pijnmaatregel in het TBS bedoel
je? Ja.
Ja, uiteindelijk als iemand maar gek genoeg is.
Ja.
En daar wordt geadviseerd van, deze jongen of meisje is zo gestoord en zo gevaarlijk. Ja, dan kan onder bepaalde voorwaarden kan ook een pijnmaatregel worden omgezet in de TBS-maatregel.
Vormde die rapportage, die psychologische rapportage, vormde dat dan ook het hart van jouw pleidooi? Is dat het hart van jouw verweer geweest?
Ja, ik heb geloof ik, zaaksinhoudelijk heb ik geloof ik 2 pagina's gepleit. En op toepassing van het jeugdstrafrecht, ik geloof 10 pagina's met wetsgeschiedenis, ja. met citaten uit de rapportage. Waarbij ik wel moet zeggen, ja goed, ik wist ook niet wat die officier ging doen. Uiteindelijk kon die officier ook niet om al die rapportages van al die deskundigen heen.
Wat was het standpunt van het OM eigenlijk tijdens die zitting?
Moeder, ja, ik heb het even opgezocht. De eis voor de moeder was in eerste aanleg. Dat is volgens mij.
Het is allemaal klaar.
Het is allemaal klaar. Dus de eis was 10 jaar in TBS voor de moeder. Okay. En voor de zoon was de eis 20 maanden jeugddetentie en een pijnmaatregel. En voor jouw cliënt was die ook 20 maanden jeugddetentie en
een pijnmaatregel.
En een pijnmaatregel.
En er is 15, even uit mijn hoofd, is het 15 en een pijnmaatregel geworden.
15 maanden heeft jouw cliënt uiteindelijk gekregen en pij.
Ja.
En hoe kijk je daar nu op terug? Vind je, is dat voor jou geslaagd, gegeven de omstandigheden?
Ja, zeker juridisch. Ja, was het gewoon een ronde zaak, een ronde pogingmoord. Daar heb ik niet zo heel veel over te piepen gehad eigenlijk. Maar het was mijn doel om zo kort mogelijk vast te zitten. En zo snel mogelijk te beginnen met die behandeling. En dat heeft de rechtbank uiteindelijk in mijn visie ook gevolgd. Ja, het blijft natuurlijk altijd afwegen. Hij zat op dat moment een maand of 7-8 in voorlopige hechtenis.
Dus hij moest nog wel een maand of 7-8.
Dus hij moest nog wel een aantal maanden gewoon puur zitten. Ja. Maar dan wel in een jeugdgevangenis. Dat wel meteen in de week na de behandeling, nog voor de uitspraak, is hij overgeplaatst naar een jeugdgevangenis.
Toen pas?
Ja.
Jeetje.
Ja. Dat was in die zin ook nog wel spannend hoor. Omdat die officier hield de kaarten natuurlijk ook tegen de borst. Dus het was heel onduidelijk of zij. Zij had ook net zo goed gemotiveerd kunnen aangeven.
Volwassenenstrafrecht,
het is het uitgangspuntje. Met 18, het is volwassenenstrafrecht tenzij.
Ja.
En dan ga je gewoon een eis ook in de dubbele cijfers zien.
Ja.
Maar dan heeft de officier dus toch gewoon wel met die bril, met jouw bril zeg maar, ook naar de zaak gekeken.
Ja, dat heeft uiteindelijk wel 7 maanden geduurd.
Maar toch?
Want dat is
gaat
heel
om de rapportages,
lastig, vind ik. Maar die rapportage lag er natuurlijk al, ik denk in de 5e maand of de 6e maand. En ook aan de hand van die rapportage heb ik toen gezegd van joh, plaats hem nou over. Nee. En dat gebeurde niet. En pas op het moment dat zij eiste conform het jeugdstrafrecht, toen heb ik haar ook meteen gebeld na afloop van die zitting. Ik zei van ja, en nou wel consequent blijven. Dan moet hij nu naar de jeugdgevangenis. En zo sportief was ze dan wel.
Wat heeft de moeder eigenlijk gekregen?
9 in TBS dan.
9 jaar in TBS, ja.
Ja, en TBS dwangmachine.
Zo.
Ja, dat is toch wel een ernstig strafbaar feit hoor. Hey, poeh.
Mark-Jan Bouwman, enorm bedankt dat je dit met ons wilde delen. En dat je onze gast wilde zijn.
Jullie enorm bedankt.
Dit was Napleit. De uitspraak in deze zaak kunt u nalezen op rechtspraak.nl. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit co-host advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren. Dan bent u op de hoogte als er weer een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@gmail.com. Verder zijn we te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.